Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is...
Kees Duizer. Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Radio Israël. Deze Shabbat wordt gelezen in de parashat Korach. Deze parasha begint bij Bemidbar of Numeri 16 vers 1 tot en met 18 vers 32. De leviet Korach komt in opstand tegen Moshe, tezamen met enkele leden van de stam Reuven en 250 voorname mannen. Moshe laat het op een godsgericht komen tussen hem, Aharon en de opstandelingen. Deze worden door goddelijk ingrijpen gedood. Maar daarna komt het hele volk in opstand. Een grote plaag komt over het volk, maar door het verzoenend werk van de hoge priester Aharon wordt een grote vernietiging voorkomen. Het priesterschap en de positie van de levieten wordt bevestigd met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. De Haftarat Korach wordt gelezen uit Shemuel Alef, ofwel 1 Samuel, hoofdstuk 11 vers 14 tot 12 vers 22. Shemuel en het volk komen samen te Gilgal en bevestigen het koningschap van Shaul. Vervolgens legt Shemuel verantwoording af over zijn leiderschap over het volk Israël. Hij roept het volk op om vooral de eeuwige te gehoorzamen, zodat zowel het volk als de regerende koning veilig zullen zijn. Want de eeuwige zal zijn volk niet verlaten omwille van zijn grote naam, omdat het de eeuwige behaagd heeft hen voor hem tot een volk te maken. De bijbehorende lezing uit het Berit HaGadasha is uit Handelingen 5 vers 1 tot 11. Ananias en Safira, een echtpaar dat geloofde in Yeshua, verkocht samen hun eigendom. Ananias bracht de opbrengst naar de apostel Kefas en deed het voorkomen dat het de gehele opbrengst was, terwijl ze stiekem een deel hadden achtergehouden. Kefas, of Petrus, wist echter van het bedrog en beschuldigde hen van bedrog tegen de Heilige Geest. Ananias stierf, kennelijk door een goddelijk ingrijpen. Toen Safira later in de samenkomst kwam en Kefas haar vroeg of de gehele opbrengst bij hem was gebracht, bevestigde zij dat. Ook zij overleed ter plekke. Deze parasha gaat over opstand. Opstand en rebellie tegen het door God ingestelde gezag. Maar het heeft zeer ernstige en zeer pijnlijke consequenties. In deel 1 gaat het over de aard van de opstand. In deel 2 over het gevolg van de opstand. En in deel 3 over de les die we uit de opstand mogen trekken. Maar eerst luisteren we naar muziek. Het volk Israël bevindt zich in de woestijn en is op weg naar het beloofde land. Inmiddels is er al heel wat gebeurd en hebben verschillende ernstige gebeurtenissen plaatsgevonden. In Bemidbar 11 vers 1 tot 3 lezen we dat het volk zich beklaagde, zodanig dat het kwaad was in de oren van de Eeuwige en zijn vuur tegen hen ontbrandde. De reden dat het volk klaagde wordt in de tekst niet gegeven, maar een hevig verterend vuur was onder hen totdat Moshe voor hen bad en het vuur doofde. Dit gebeurde de Tabera. Daarna klaagde het volk dat ze vlees wilden eten. Toen er een grote menigte kwakkels op hen neerdaalde, aten zij zo gulzig en zoveel dat velen van hen omkwamen. De plaats waar dit gebeurde heette Kibrot Ta'ava. Daarna begonnen Mirjam en Aharon tegen Moshe te morren. Het resulteerde erin dat Mirjam melaats werd. Op het gebed van Moshe werd ze weer genezen, maar ze moest een week buiten het kamp verblijven. Toen werden er 12 mannen uitgezonden om het beloofde land Kanaan te verkennen. Ze kwamen terug met prachtige vruchten en grote verhalen, maar 10 verkenners maakten hun verhalen zo negatief dat het volk het helemaal niet meer zag zitten en weigerde om verder te trekken. Door deze opstand tegen de Eeuwige werd het volk zwaar gestraft. Het volk zal 40 jaar door de woestijn moeten trekken, net zolang tot alle mannen van 20 jaar en ouder, allen die voor het leger geteld zijn, in de woestijn zijn gestorven. Is het door deze uitzichtloosheid van 40 jaar te moeten dwalen door de woestijn? Is het volk daardoor zo moedeloos geworden? Volgens de middeleeuwse rabbijn Nachmanides is dit wel het geval. Deze gebeurtenissen zouden het volk gedemoraliseerd hebben. Korach, een van de vooraanstaande levieten uit de familie van Kehat, spant samen met Datan, Aviram en On, nakomelingen van Reuven. Ze komen in opstand tegen Moshe en weten 250 mannen met zich mee te krijgen. En het zijn niet zomaar mannen, nee, het zijn leiders van de gemeenschap. Het zijn degenen die afgevaardigd worden naar de vergadering. Voorname mannen die mee in opstand komen tegen Moshe. Het wordt een opstand tegen het gezag, tegen het leiderschap over Israël, zoals de Eeuwige het had ingesteld. Het verwijt is ernstig. Moshe, je trekt te veel van het leiderschap naar je toe. De hele gemeenschap bestaat toch uit heiligen en de Eeuwige is toch in het midden van de gemeenschap? Waarom zou jij dan de baas over ons moeten spelen? Het is het altijd gehoorde verwijt in opstanden tegen het gezag. Of het nu het geval betrof van muiterij op een schip, of een opstand tegen het gevestigde gezag in een soevereine staat. Zelfs in kerken en gemeenten is op dergelijke wijze de geldigheid van het gezag ter discussie gesteld. Enkele mensen hadden geen vertrouwen in de leiders en meenden dat ze het zelf beter konden of dat zij in ieder geval recht hadden op de leidinggevende positie. En feitelijk betreft het hier 2 opstanden. De eerste opstand is die van Korach en enkele vooraanstaande levieten, die menen dat zij net zo goed recht hebben op het priesterschap als Aharon. Ze kunnen geen genoegen nemen met de bijzondere positie die zij als levieten al hadden onder het volk Israël. Daarmee gaan ze compleet voorbij aan het feit dat niet Moshe en Aharon erover beslist hebben, maar de Eeuwige zelf. Hij heeft het priesterambt ingesteld en de personen aangewezen die dit ambt moesten gaan vervullen, niet Moshe en niet Aharon zelf. De tweede opstand is die van Datan en Aviram. Zij hebben genoeg van het leiderschap van Moshe. Als Moshe een bode stuurt om hen te gebieden bij de tent van ontmoeting te komen, laten ze weten, wij komen niet. Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zo nodig tot heerser over ons moest verheffen? Bovendien hebt u ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing. Evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit. Wilt u de ogen van deze mannen uitsteken? Wij komen niet. Dit is niet meer geklaag of gemor over het voedsel of over water. Dit is niet meer een geval van ongeloof. Nee, dit is regelrechte rebellie tegen de Eeuwige. Het is te vergelijken met de opstand tegen de Eeuwige, toen Moshe bij hem op de berg verbleef en het volk ongeduldig werd. Ook toen was hun verlangen naar Egypte zo groot, dat een gouden kalf werd gemaakt, dat ze als een godheid gingen aanbidden. De eeuwige werd aan de kant geschoven. Ze maakten zich hun eigen god. Alleen had toen de stam Levi zich afzijdig gehouden. Maar hier is juist de stam Levi bij de opstand betrokken. Een kenmerk van rebellie is dat men ontkent dat de eeuwige degene is die de ambten uitdeelt aan de mensen. Juist als men zich heilig gaat noemen, zoals Korach in vers 3 naar voren bracht, dan moet men gaan oppassen. Het eerste wat Moshe doet, is zich met zijn gezicht ter aarde werpen. Hij bidt. Hij gaat direct bij de eeuwige ten rade. Zo wordt het door Rashbam, een kleinzoon en een leerling van Rashi, uitgelegd. En dan laat Moshe het op een godsgericht aankomen. Heeft hij het antwoord van de eeuwige gekregen tijdens zijn gebed? We lezen Bemidbaar 16 vers 5 tot 7. En hij sprak tot Korach en tot heel diens aanhouding. Morgenochtend zal de eeuwige bekendmaken wie van hem is en wie de heilige is die hij in zijn nabijheid zal laten komen. Wie hij kiest zal hij in zijn nabijheid laten komen. Korach en heel uw aanhang, doe dit. Neem voor uzelf vuurschalen. Doe er morgen vuur in en leg er reukwerk op voor het aangezicht van de eeuwige. En het zal gebeuren dat de man die de eeuwige kiest, die zal de heilige zijn. U trekt te veel naar u toe, zonen van Levi. Het is het belangrijkste wat een geestelijk leider kan doen. Moshe had een openbare vergadering kunnen beleggen om te proberen met krachtige argumenten voldoende medestanders onder het volk te krijgen en zo de opstandelingen te dwingen zijn gezag te erkennen. Hij had ook een commissie van onderzoek in kunnen stellen die had moeten onderzoeken wat er waar was van de beschuldiging van Korach en zijn aanhang. Maar Moshe kiest de juiste weg. Als je weet dat God je als leider hebt aangesteld, dan zal hij dat leiderschap ook bevestigen. Nog tweemaal zullen Moshe en Aharon zich in gebed neerwerpen ter aarde om voorbeden te doen voor het volk. Hier toont zich waar priesterschap en geestelijk leiderschap. Opkomen voor het volk. Voorbeden doen voor het volk en erop uit zijn om verzoening tot stand te brengen.
Bless
In de versen 8 tot 11 spreekt Moshe nogmaals tegen Korach en de opstandige levieten. Ze waren al zo bevoorrecht. Ze hoefden niet in het leger te dienen. Ze mochten dienen bij het heiligdom en de priesters. De geestelijke leiders ondersteunen in hun taak. Zo mochten ze de eeuwige al heel dicht naderen. Was al dat nog niet genoeg? Moesten ze nu ook nog het hoogste ambt begeren, het ambt van priester? Het doet denken aan het verhaal van koning Uzia, 1 Kronieken 26, vers 17 tot 23. De koning die ook meende dat hij het recht mocht hebben om als priester op te treden in de tempel. Zijn hoogmoed bracht hem ertoe naar de tempel te gaan om reukwerk aan de eeuwige te offeren. Maar de hoge priester Azaria en 80 priesters met hem gingen Uzia achterna en trachten het hem te beletten. Ze gingen voor koning Uzia staan en zeiden tegen hem: "U komt het niet toe, Uzia, om voor de eeuwige reukwerk en rook te laten opgaan, maar het is aan de priesters, de nakomelingen van Aharon, die geheiligd zijn om reukwerk en rook te laten opgaan. Ga het heiligdom uit, want u bent ontrouw geweest en het zal voor u niet tot eer zijn van de eeuwige God." Toen werd Uzia woedend. Het wierookvat was in zijn hand om reukwerk en rook te laten opgaan. En terwijl hij woedend was op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd, voor de ogen van de priesters in het huis van de eeuwige, bij het reukofferaltaar. Toen keerde de hoge priester Azaria zich naar hem toe en al de priesters, en zie, hij was melaats aan zijn voorhoofd. En ze verdreven hem haastig daar vandaan, ja, ook hij zelf haastte zich om naar buiten te gaan, omdat de eeuwige hem getroffen had. Koning Uzia was melaats tot aan de dag van zijn dood. In vers 11 geeft Moshe aan wat de werkelijke aard is van hun opstand. Ze spannen samen tegen de eeuwige, immers. Wie is Aharon dat ze tegen hem morren? Rebelleren tegen de leiders die door God zijn aangesteld is in werkelijkheid rebelleren tegen God zelf. Alle gezag is vanwege hem ingesteld. Yeshua herinnert Pilatus hieraan als hij voor de stadhouder wordt gesteld. In Johannes 19 vers 10 zegt Pilatus tegen Yeshua: "Spreekt u niet tegen mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten?" Het antwoord van Yeshua in het volgende vers is duidelijk: "U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was." Rabbi Shaul werkt dit principe nog verder uit in zijn brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 13 vers 1 tot 4 lezen we: "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u te goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want ze draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet." Uiteraard valt hier wel een kanttekening bij te plaatsen. In de Tweede Wereldoorlog hebben veel Nederlanders, ook kerkelijke leiders, geweigerd om Joodse onderduikers te helpen. Daarbij beriepen ze zich op deze tekst: "Maar wat als het boven je gestelde gezag zich schuldig maakt aan de ernstigste misdrijven die er zijn, moord, genocide?" Kefas en Jochanan kwamen in conflict met het gezag toen zij in de eerste dagen van hun bediening als apostel in Jeruzalem bij de tempelpoort een kreupele man genazen. Toen het volk erop afkwam, verkondigden zij aan de omstanders het evangelie. Ze werden vervolgens door de tempelwacht op bevel van de priesters en de Sadduceeën gevangen gezet, omdat zij het volk onderwezen en in Yeshua de opstanding uit de doden verkondigden. Toen zij de volgende dag door het Sanhedrin werden verhoord en het bevel kregen helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Yeshua, was het antwoord van Kefas en Jochanan aan het Sanhedrin heel duidelijk: "Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben." In Handelingen 5 komt het nogmaals voor dat Kefas en de andere apostelen voor de raad moeten komen omdat ze de bevelen van het Sanhedrin niet opvolgden. In 5 vers 29 geeft Kefas een heel duidelijk statement. Men moet aan God meer gehoorzamen dan aan mensen. Hier wordt het principe heel duidelijk. Wij hebben het gezag dat boven ons is gesteld te gehoorzamen, of dit nu geestelijk of werelds gezag is. Maar als dat gezag heel duidelijk tegen de Torah ingaat en God ongehoorzaam is, dan zullen wij ervoor moeten kiezen God meer gehoorzaam te zijn dan het gezag dat over ons is gesteld. Maar laten we ook daarmee voorzichtig zijn. Er zijn genoeg religieuze groeperingen geweest die zich beroepend op deze versen zich van de samenleving hebben afgezonderd en hun eigen zogenaamde vrijstaatjes hebben uitgeroepen. Het gevaar van sectarisme ligt altijd op de loer. Nooit mogen we dit principe gebruiken om ons te onttrekken aan het gezag dat boven ons is gesteld. Maar alleen als gezag misbruikt wordt en heel duidelijk tegen Gods woord en wet ingaat, dan zullen we ervoor moeten kiezen om God meer te gehoorzamen dan het over ons gestelde gezag. Op bevel van Moshe komt de gehele aanhang van Korach de volgende morgen bijeen bij de tent van ontmoeting. Ze hebben hun vuurschalen bij zich met vuur erin en ze leggen hun reukwerk daarop. En dan gebeurt het, de heerlijkheid van de Eeuwige verschijnt aan de gehele gemeenschap. Het woord van de Eeuwige aan Moshe en Aharon is schrikwekkend. Zonder jullie af uit het midden van deze gemeenschap, want ik zal hen in een ogenblik vernietigen. Voor de tweede maal werpen Moshe en Aharon zich met hun gezicht ter aarde. O God, God van de geesten van alle vlees, als één man zondigt, zult u dan toornig worden op heel de gemeenschap? De gemeenschap krijgt de opdracht van de Eeuwige om zich terug te trekken van rondom de woning van Korach, Datan en Aviram. Een dramatisch gebeuren lijkt aanstaande. Moshe spoedt zich naar de tenten van Korach, Datan en Aviram. De oudsten van Israël volgen hem op de voet. Hij spreekt de gemeenschap aan. Ga toch bij de tenten van deze goddeloze mensen vandaan. Raak niets aan van alles wat van hen is, anders zult u door al hun zonden worden weggevaagd. En de gemeenschap van de Israëlieten gehoorzaamt. Ze trekken zich terug van rondom de woning van Korach, Datan en Aviram. Maar Datan en Aviram komen er buiten en gaan staan bij de ingang van hun tenten, met hun vrouwen en kinderen, uitdagend, alsof ze willen zeggen, kom maar op, Moshe, laat ons nu maar eens zien of jouw gezag stand houdt. Laat maar eens zien of je de baas over ons kunt zijn. Maar Moshe is nog niet uitgesproken, hoor wat hij zegt. Hierdoor zult u weten dat de Eeuwige mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat ze niet uit mijn eigen hart voortgekomen zijn. Als deze zullen sterven zoals elk mens sterft, en hun vergolden zal worden zoals elk mens vergolden wordt, dan heeft de Eeuwige mij niet gezonden. Maar als de Eeuwige iets nieuws zal scheppen, zodat de aardbodem zijn mond zal opensperren, en hen en alles wat van hen is zal verzwelgen, en ze levend naar het graf zullen afdalen, dan zult u weten dat deze mannen de Eeuwige verworpen hebben. Nauwelijks is Moshe uitgesproken of het ondenkbare gebeurt. De aarde opent zich onder de woningen van Korach, Datan en Aviram en verzwelgt hen met heel hun gezinnen, alle mensen die Korach toebehoorden en al hun bezittingen. Dit waren de mensen die met Korach meegegaan waren in zijn opstand. In de tekst vinden we een woordspeling tussen de aardbodem die gespleten werd en de mensen die bij Korach hoorden. Watibaka ha-adama asher tachtehem en we et kol ha-adam asher le Korach. De woorden Adam en Adama komen wel tegen in Bereshit, Genesis 2 vers 7. Daar staat het zo. Ve-yetsir Adonai Elohim et ha-adam afar min ha-adama. En de eeuwige God vormde de mens uit de aardbodem. Zo is de mens uit de aardbodem gevormd. Sommige vertalingen spreken over het stof van de aardbodem. Maar hier, in de woestijn, wordt de goddeloze mens Korach met de zijnen weer teruggenomen, opgeslokt door diezelfde aardbodem. Ze daalden levend af naar het graf. De Statenvertaling heeft hier vertaald ter helle. Maar het Hebreeuwse woord Sheol betekent niet de hel, maar het dodenrijk. We komen het woord ook tegen in Bereshit 4 vers 10, waar het bloed van Abel, in het Hebreeuws dam, tot de Eeuwige spreekt vanuit de Adama. Zo wordt de goddeloze mens, Ha-Adam, weer opgenomen in de Adama, de aardbodem. Hij daalt af naar de Sheol, het dodenrijk. Hij gaat niet naar de hel, waar dit het Hebreeuws Gehenna wordt genoemd. Nog niet. Hij wordt in de Sheol bewaard tot de tweede opstanding der doden, om te verschijnen voor de hemelse rechter, Openbaring 20 vers 13. Tegelijkertijd daalt een verterend vuur neer op de 250 mannen die hun reukwerk hadden aangeboden bij de tent van ontmoeting. Zij worden in een oogwenk verteerd, net als Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aharon, die vreemd vuur brachten in het heiligdom. Zo rekent de Eeuwige zelf af met al degenen die in opstand kwamen en meenden dat zij recht hadden op het priesterschap en het leiderschap.
Give unto the Lord, O you mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Give unto the Lord, O you mighty. Give unto the Lord glory and strength. The voice of the Lord is over the waters. The voice of the Lord is powerful. The God of glory thunders. Give unto the Lord, O you mighty. Give unto the Lord glory and strength. The Lord gives strength to his people. He will bless his people with peace. Give unto the Lord, O you mighty. Give unto the Lord glory. All in his temple cry glory.
Eleazar, de priester, krijgt nog een prettige klus. Hij moet al de 250 vuurschalen uit de vlammen halen. De vuurschalen van al de mensen die ten koste van hun leven gezondigd hadden. Is het omdat zij daar met hun leven voor hebben geboet dat deze vuurschalen nu heilig zijn? Eleazar moet er platgeslagen platen van maken en met deze koperen platen het altaar beslaan. Zo zal het voor alle Israëlieten dienen als een teken ter nagedachtenis, opdat geen onbevoegde man, die niet uit het geslacht van Aharon is, naar voren zal komen om reukwerk voor het aangezicht van de Eeuwige in rook te laten opgaan, en het hem zal vergaan als Korach en zijn aanhang. Nu zou je zeggen, de Israëlieten hebben hun lesje wel geleerd, maar nee. De volgende morgen al begint heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Moshe en Aharon. Een zeer ernstige beschuldiging krijgen de beide leiders naar hun hoofd geslingerd. Jullie hebben het volk van de Eeuwige gedood. Alsof zij er verantwoordelijk voor zijn dat de aardbodem zich had geopend en de opstandelingen had verzwolgen. dat er vuur vanuit de hemel neerkwam en 250 man had vernietigd. Maar als de hele gemeenschap optrekt naar de tent van ontmoeting en zich daar tegen Moshe en Aharon verzamelt, dan bedekt de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Eeuwige verschijnt. Opnieuw spreekt de Eeuwige tot Moshe: trek je terug uit het midden van deze gemeenschap en ik zal hen vernietigen in een ogenblik. Maar opnieuw werpen Moshe en Aharon zich met hun gezicht ter aarde. Opnieuw doen zij voorbeden voor het volk. Op bevel van Moshe neemt Aharon een vuurschaal en doet er vuur in en hij gaat in het midden van de gemeente staan. Inmiddels is een grote plaag begonnen om het volk te vernietigen. Aharon doet het reukwerk in het vuur en op deze wijze doet hij verzoening voor het volk. Dit is de hoge priester. Het is zijn taak om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Meestal deed hij dat op de grote verzoendag met het bloed van de bok, door dit te sprenkelen op het verzoendeksel in het Heilige der Heiligen. Maar nu verzoent de hoge priester de gemeenschap met God door reukwerk voor het aangezicht van de Eeuwige te offeren. Zo bleef Aharon staan tussen de levenden en de doden, tot de plaag tot stilstand werd gebracht. Om het volk te overtuigen wie er nu werkelijk door de Eeuwige als hoge priester is aangesteld, geeft de Eeuwige de opdracht dat elk stamhoofd een staf moet nemen en daarop de naam van het stamhoofd, die de stam representeert, moet schrijven. Echter, de naam van Aharon moet geschreven worden op de staf voor de stam Levi. Nachmanides schrijft hierover dat, alhoewel de stam Levi was verdeeld in twee afdelingen, de priesters en de levieten, zij toch als één stam onder één hoofd moesten worden beschouwd, waarmee duidelijk werd gemaakt dat de gehele stam Levi was verkozen om ten gunste van de andere stammen te mogen dienen in het heiligdom. Aldus treedt Aharon op als stamhoofd zowel voor de levieten als voor de priesters. De staven moeten worden neergelegd in de tent van ontmoeting voor de getuigenis. Dat is de ark van het verbond. En het zal gebeuren dat de staf van de man die de Eeuwige verkiest in bloei zal staan. In 17 vers 5b staat nog een belangrijke uitspraak van de Eeuwige: en ik zal het gemor van de Israëlieten over mij, waarmee ze tegen u morden, tot zwijgen brengen. De Eeuwige beschouwt het gemor en het getwist over het leiderschap als gemor, geklaag, over hem persoonlijk. De andere dag worden de staven tevoorschijn gehaald en zie, de staf van Aharon brengt bloesems voort, bloeiende bloemen en amandelen. De staven worden naar buiten gebracht en elke leider haalt zijn staf op en kan het zien. Er bloeit maar één staf met prachtige bloemen en amandelen. Het is de staf van Aharon. De staf moet als teken worden bewaard bij de getuigenis. Dat zijn de stenen tafelen in de ark van het verbond. De Israëlieten zijn diep onder de indruk. Hoor wat ze zeggen tegen Moshe: zie, we geven de geest. We komen om. We komen allen om. Al wie ook maar naderbij komt tot het tabernakel van de Eeuwige zal sterven. Moeten wij soms allemaal de geest geven? Ze zijn overtuigd. Er is er maar één die mag naderen tot het tabernakel, de priester. En onder zijn leiding de leviet, om zijn heilige taak te verrichten. In de praktijk van het vernieuwde verbond zijn alle gelovigen in Yeshua priesters. We behoren immers tot een koninklijk priesterschap, een heilige natie. 1 Petrus 2 vers 9. Het is de taak van elke gelovige om de Eeuwige te aanbidden in geest en in waarheid. Wij wijden onze lichamen aan God als een levend offer, heilig en voor God behagelijk. Dat is onze redelijke eredienst, Romeinen 12 vers 1. Je zou kunnen zeggen dat is onze dagelijkse priesterdienst. Maar daarnaast hebben we ook taken gekregen in Gods gemeenschap als levieten. In vers 6 tot 8 van hoofdstuk 12 somt Sheol een aantal genadegaven op die de Heilige Geest aan ons heeft gegeven. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Wat is er niet gestreden en gekissebist over wie de beste of de hoogste gaven had ontvangen, alsof er met de ene gave meer eer te behalen viel dan met de andere. Wat is er niet gestreden over het leiderschap, omdat sommigen dachten dat zij beter in staat waren om de gemeenschap te leiden, maar meestal uit waren op eer of macht. In de brief van de Efeziërs 4 vers 11 somt Shaul een aantal bedieningen op, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen, lees de priesters, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Mashiach Yeshua. Shaul somt hier Levitische taken op. Er is geen rangorde. Ieder krijgt taken toebedeeld zoals de Eeuwige het wil. Het gaat er niet om wie hoger is of wie meer aanzien heeft. Ook leiders hebben een dienende taak. Juist leiders hebben een dienende taak. Herders zijn geroepen de kudde te leiden tot welzijn van allen. Een grote verantwoordelijkheid. Leraars zijn geroepen om de gemeenschap toe te rusten voor haar priestelijke bediening. Een grote verantwoordelijkheid. Ik besluit met de woorden van vers 13 tot 15 van Efeziërs 4. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde en aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Mogen de liefde van Yeshua HaMashiach regeren in onze harten, bij alles wat we doen tot eer en glorie van zijn heilige naam. Ik wens u een zeer prettig weekend toe en Shabbat Shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.